En de rode draad voor de preek is die zin die uit Zacharia 9 vers 9 komt. Je koning is in aantocht, nederig komt hij aanrijden op een ezel. En ik val maar meteen met de deur in huis. Die intocht van Jezus in Jeruzalem is een plaatje van Gods koninkrijk. En hier wordt de stijl van het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel helemaal zichtbaar. En het kernwoord wat we vanmorgen spellen, en daar kom ik later in de preek uitgebreider op terug, is het woord nederigheid. De stijl van het koninkrijk bestaat in nederigheid. Als je Jezus wilt volgen, en ik hoop dat jullie dat allemaal willen, als je Jezus wilt volgen, dan is het zo belangrijk om te ontdekken wat het betekent om nederig te zijn. Nou, Jezus is op reis naar Jeruzalem. En hij gaat omhoog. Dat wordt dan niet expliciet gemaakt in hoofdstuk 21, toen ze Jeruzalem naderen en bij Betfage op de Olijfberg kwamen. Ze waren al met een reis bezig geweest die omhoog ging. En bij een reis omhoog, dan moet ik vaak aan de Lemelerberg denken. Hier niet zo heel ver vandaan. In mijn jeugd heb ik 12 jaren doorgebracht op camping Bergzicht in Ommen. En het mooiste uitje was daar dat we naar de Lemelerberg gingen. En nou, dat was dan omhoog gaan en dat was best pittig. Maar dan was je ook ergens. Dat is eigenlijk ook zo met die optocht van Jezus naar Jeruzalem toe. Dat is een lange reis, maar die gaat echt van beneden naar boven. Dat is een pittige reis. Die komt op een hoogtepunt aan in Jeruzalem. En daar gaat nu iets bijzonders gebeuren. En wat mij opvalt in het gedeelte wat we gelezen hebben, is dat daar zoveel woorden worden gewijd aan het ophalen van die ezel. Het had net zo goed kunnen staan van Jezus ging op een ezel zitten. Maar hier worden er heel veel woorden aan gewijd. Jezus stuurt twee leerlingen op uit. Ze krijgen een opdracht mee. Jullie zullen een ezelin zien met een veulen. Ik ga er nu niet uitgebreid op in. Waren het nou twee ezels? Of was het nou één ezel waar Jezus op zat? Daar zijn pagina's over volgeschreven. Ik denk zo dat hij gewoon op een ezeltje zat. En dat er wellicht ook de moederezel in de buurt was. Want anders wilde dat ezelsveulen misschien niet mee. Zoiets zal het geweest zijn. Ik kan me niet voorstellen dat Jezus op twee ezels tegelijk zat. Dat lijkt me niet. Nee. Dus hij zit op die ezel. En er wordt veel aandacht gewijd aan het ophalen van die ezel. En daar moet je eigenlijk dit van zeggen. Wat hier gebeurt is dat Jezus, en de goede verstaande begreep dat ook, die voelde het aan. Wat Jezus hier doet is dat hij op koninklijke wijze een ezel vordert. Er straalt gezag uit van Jezus en van zijn leerlingen. En als mensen vragen van de Heer heeft ze nodig, dan lopen mensen ook meteen. Dus is het meteen goed. Hier vindt een koninklijke invordering van een ezel plaats. Dus we beginnen al een beetje te proeven dat hier iets bijzonders gaat gebeuren. En nou komt die ezel in beeld. En we denken misschien dat die ezel staat voor nederigheid, maar dat is toch niet helemaal aan de orde. In ons beeld is een ezel, ja, dat is niet zo'n geweldige dier. Ik vind een ezel zelf altijd een beetje een mislukt paard. En we vinden een ezel ook een dom dier. Een dier heeft gewoon geen goede naam. Dat dier heeft geen goede naam. Het is een beetje een dom dier. Ze stonden niet vooraan, de ezels, toen de schepper de hersens uitdeelde. En we hebben Paus Franciscus al even langs zien komen. En die is genoemd naar Franciscus van Assisi, de heilige. En die noemde zijn lichaam broer ezel. Broeder ezel. En hij had weinig respect voor zijn lichaam. Hij ging slecht met zijn lichaam om. Later is Franciscus trouwens juist degene geworden die heel veel aandacht had voor dieren. Hij is de beschermheilige van de dierenbeschermers geworden. Maar we zijn hier even dus wat omtrekkende beweging rond die ezel aan het doen. In onze beleving is dat niet zo'n geweldig dier. Maar in die tijd viel dat wel een beetje mee. Ook in Bijbelse tijden waren er veel meer belangrijke mensen die op een ezel ergens naar binnen gingen. Dat was wel een zeker teken van waardigheid. Lopend binnengaan, dat stelt dan niet zoveel voor. Maar op een ezel binnengaan, nou, dat mag het best wezen. Dus het is niet per se die ezel die maakt dat het allemaal zo nederig gebeuren is. En je ziet ook dat de mensen niet denken van, nou ja, iemand op een ezeltje, daar kun je beter een beetje uit de buurt blijven. Nee, ze maken er een optocht van. Ze voelen heel goed aan, hier gaat een koninklijke intocht plaatsvinden. En Matthäus vertelt erbij, en we moeten ook maar bedenken dat Jezus dit allemaal heel zorgvuldig heeft geregisseerd. En Jezus doet niet maar wat, maar hij regisseert heel zorgvuldig wat er allemaal gebeurt. En ik kan me niet voorstellen dat de mensen om hem heen toen hebben gedacht, dat doen we denken aan Zacharia 9, vers 9 en 10. Maar bij Jezus zal het zeker een rol gespeeld hebben, en Matthäus expliciteert dat ook. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. En als we die tekst er even bij pakken, vers 9 tot 10 van Zacharia, dan gaat het door. En nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. En dan gaat het verder. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden verbroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Dus hier gaan we een beetje de betekenis van die intocht in Jeruzalem begrijpen. Want er waren in die tijd ook mensen die dachten, er moet een vrede komen, er moet een Messias komen. En die kan maar het beste met strijdwagens en met paarden aankomen, want dan gebeurt er tenminste iets. Dat was ook een beetje de verwachting die er leefde, dat de onderdrukker het land uitgejaagd zou worden door sterke mensen met oorlogsgeweld. En hier zit nou dat unieke van deze intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij komt nederig aanrijden op een ezel. Kijk, een ezel zou je in een vergelijking kunnen zeggen, een ezel is een soort boedelbak en een paard was in die tijd een tank. En nou willen we allemaal natuurlijk niet ontkennen dat ook een boedelbak zo zijn waarde heeft. Maar een tank, daar heb je echt wat aan. Dus paarden, daar heb je echt wat aan in zo'n gebeuren. Maar een ezel heb je gewoon niet zoveel aan. En Jezus komt op zo'n ezel, in zo'n boedelbak, komt hij Jeruzalem binnen. Want hij kon vrede stichten. Als wij willen proeven wie Jezus is, dan moeten we heel goed tot ons door laten dringen dat Jezus iemand van vrede is. En dat we ons mee laten nemen in die beweging van vrede die Jezus op aarde kon brengen. Geen strijdwagens, geen zwaarden, geen kanonnen, geen tanks, maar een ezel en zometeen ook palmtakken. Want het koninkrijk van God is een koninkrijk van nederigheid, een koninkrijk van eenvoud ook, een koninkrijk van vrede. Nou, zo komt Jezus binnen op die ezel en achter hem en voor hem zijn allemaal volgelingen, allemaal mensen die met hem meetrokken. En de eerste begint en zegt, ik gooi mijn kleed voor hem op de grond. Dat is ook wel een daad van overgave. Want zo'n ezel is natuurlijk geen schoon dier en het waren allemaal zeer stoffige wegen. Dus als je dan je mantel op de grond gooit, dan kun je er vrij zeker van zijn dat je hem behoorlijk smerig terugkrijgt. Of dat hij misschien wel kapot getrapt wordt. Dus blijkbaar vind je diegene die daar overheen gaat lopen buitengewoon belangrijk. En heb je dat ervoor over? Je gooit je mantel op de grond. De mensen beginnen te juichen voor Jezus. Ze gaan spreken over de zoon van David. En als de naam van David klinkt, dan klinkt dat koninkrijkstaal. David, de grote koning uit het Oude Testament. En Jezus is de zoon van David. Dus steeds duidelijker wordt hier vindt een koninklijke optocht plaats. En ze gaan roepen, Hosanna. Hosanna voor de zoon van David. En dan kun je dat woord Hosanna, de betekenis daarvan, kun je oprekken tot iets heel dieps. Het betekent oorspronkelijk zoiets als van Heer, ontferm u over ons. En in de loop van de tijd is het meer echt een koningsuitroep gaan betekenen. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen, nou, dan moet je niet al te veel waarde hechten aan de betekenis van de woord. Het betekent gewoon hoera. 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 Dat klinkt daar op weg naar Jeruzalem. Hoera voor Jezus. Dus die mensen die laten zich meenemen in die koninklijke optocht. Ze lopen achter Jezus aan en ze lopen voor Jezus uit. En als we daar zo even bij stilstaan, dan kunnen we onszelf afvragen, zouden we meegelopen hebben in die optocht? Misschien moeten we het meteen maar naar vandaag toe verplaatsen. Hoe kunnen wij nou juichen voor Jezus? Hoe kunnen wij als het ware onze mantels voor hem op de grond uitspreiden? Wat is er in ons leven wat een mantel kan zijn, wat we gewoon geven aan Jezus? Alsjeblieft, loop daar maar overheen. Want ik vind u geweldig belangrijk. En we hebben hier, het staat niet eens zozeer dat het palmbomen zijn, maar dat is in de traditie van de kerk zo geworden. Palmzondag, palmtakken. Er zijn er takken in ons leven die wij afsnijden van de boom, zeggen, daar gaan we Jezus mee toezwaaien. Dat is een vraag die vanmorgen naar ons toe komt. Hoe zwaai ik Jezus de lof toe? En wil ik dat ook echt? Of zeg je van nou, Jezus is natuurlijk best belangrijk, maar niet al te overdreven doen. Vanmorgen willen we met palmtakken, denkbeeldige palmtakken, Jezus lof toezwaaien. We leggen onze jas, onze mooiste jas, mag hij overheen lopen. Moet je wel naar de stomerij natuurlijk, maar dan heb je wel iets gedaan om eer aan Jezus te geven. Nou, denk daar van de week ook maar eens over na. Hoe kan ik Jezus de lof toezwaaien? Als mijn koning. Nou, dan kom ik terug bij dat woord nederigheid. Je koning is in aantocht. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. We willen vanmorgen verder ook nadenken over dat koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer. En helemaal aan het begin zei ik, dit verhaal is een plaatje van dat koninkrijk van God. En die nederigheid is een kernwaarde in het koninkrijk van God. Als je loyaal bent aan Jezus Christus als jouw koning, dan betekent dat je een levensstijl aanleert die zijn karakter en zijn stijl weerspiegelt. Iets eenvoudiger gezegd, je gaat op Jezus lijken, maar een levensstijl die het karakter van Jezus weerspiegelt. Dus we staan er vanmorgen bij stil, wat betekent het nou om nederig te zijn? Eigenlijk klinkt er een oproep, ik heb als titel boven de preek gezegd, ik ben nederig. Puntjes erachter. Het is altijd een beetje lastig, je moet natuurlijk niet van jezelf zeggen dat je nederig bent. Je voelt er zit een beetje spanning in, want op het moment dat je zegt, nou, kijk mij eens even nederig zijn, dan is het hele effect weg. Jezus zegt een keer, luister naar mij, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig. Het is een uitspraak van Jezus, ik ben nederig. En er klinkt dus een oproep om nederig te zijn. En dan moeten we oppassen voor een aantal misverstanden. Het gaat niet om een soort onderworpenheid, dat je zegt, nou, ik ben zo klein en waardeloos. We hebben even verder gelezen in Matteüs 21 en die nederige Jezus die op een ezel binnenkomt, die slaat even later de boel kort en klein in de tempel. Dus als je al denkt van nederigheid, dan word je een of ander dweil, een of ander vaatdoek. Dat is niet zo. Want een nederige Jezus slaat de boel in de tempel kort en klein, omdat de eer van zijn vader wordt aangetast. Dus dat is het niet. Nederigheid is niet gooi mij maar weg. Gebruik mij maar als deurmat. Kun je je voet op afvegen. Het is geen gebrek aan zelfrespect. Nee, nederigheid heeft ermee te maken dat je weet dat er iets is wat groter is dan jij. Er is iets wat groter is dan jij. Weet je waar je heel nederig voelt? Je voelt je heel nederig als je in de bergen bent. Of als je bij een geweldig indrukwekkende waterval staat. Dan voel je je nederig. Niet omdat jij zo waardeloos en zo klein bent. Nee, omdat dat om jou heen is zo groot. Zo indrukwekkend. Zo bewonderenswaardig. En nederigheid heeft op die manier, is het tegenovergestelde van hoogmoed en van arrogantie. Arrogantie, dat is vloeken in het koninkrijk van God. Nederigheid heeft een afkeer van het willen hebben van macht. Nederigheid heeft een afkeer van de behoefte om je anderen boven anderen te verheffen. Nederigheid heeft een afkeer van dat je per se dominant wilt zijn. Nederigheid is denk ik primair dat je aanvoelt dat er dingen zijn die groter zijn dan jij. En dat je denkt van, laat ik bescheiden en ootmoedig zijn. Jezus was nederig. Want zijn leven stond helemaal in dienst van gehoorzaamheid aan God, de Heilige, zijn Vader in de hemel. En Jezus maakte zich klein omdat hij iets groter zag. Namelijk een mensheid die gered moest worden. En laten we ons tenslotte afvragen hoe wij ons kunnen oefenen in nederigheid. Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven, gewoon morgenmiddag om 3:00 bijvoorbeeld, hoe kunnen we dan nederig zijn? En ik reik daar 4 dingen voor aan vanmorgen. Ja, het eerste wat ik aan wil reiken is, ken je eigen tekortkomingen? En dat is dan niet bedoeld als dat je toch maar jezelf een beetje waardeloos moet vinden. Want dat is geen evangelie. Als je de kerk uitgaat en je voelt je waardeloos, dan heeft het evangelie niet geklonken. Nee, we mogen de kerk uitgaan als geliefde kinderen van God. Die weten er is iets wat groter is dan ik. En je komt daarvan op het spoor als je je eigen tekortkomingen kent. Ik vond een uitspraak van Thomas à Kempis. Hij schreef, voor het behoud van een grotere nederigheid is het vaak zeer nuttig dat anderen onze tekortkomingen kennen en afkeuren. En dat herken je misschien wel, hè? Bijvoorbeeld op je werk ben je een hele Piet. Of een hele Nel, ik weet niet precies welke naam je hebt. Je bent wat op je werk, maar dan kom je thuis en dan kennen ze je. Dat je dat allemaal wel een beetje meevalt. Dan kun je niet meer zo groot zijn. Het is goed dat mensen je tekort komen kennen en dat ze nu en dan ook eens tegen je zeggen. En ik twitterde deze uitspraak afgelopen week en er kwam meteen iemand overheen. En die zei van, ja, dat is allemaal prachtig, hè? Voor het behoud van een grotere nederigheid is het vaak zeer nuttig dat anderen onze tekortkomingen kennen en afkeuren. En toch van ons blijven houden, schreef ze erachteraan. Dat is natuurlijk wel belangrijk, dat je wel het gevoel hebt dat mensen wel van je blijven houden. Maar het is goed om je tekortkomingen te kennen, dan heb je ook wat minder tijd om over de tekortkomingen van anderen na te denken. Want dat zit ons een beetje ingebakken, dat we naar de tekortkomingen van anderen kijken. Maar daar heb je gewoon geen tijd meer voor, als je echt serieus naar binnen kijkt. Dus dat is nederigheid. Je kunt nederigheid leren door je tekortkomingen te leren kennen. Het tweede gaat over respect. En ik wil jullie jongens en meisjes ook weer even aanspreken. Op school ging het de afgelopen week volgens mij over respect. Het loopt op school niet altijd even lekker. En nou, is het goed om daarover na te denken en is het woord respect gekozen om daarover na te denken. Van hoe kun je nou op een goede manier met elkaar omgaan? Nou, vanmorgen zou ik willen zeggen tegen jullie, maar ook tegen leerkrachten, maar ook tegen ouders natuurlijk. Je zou respect kunnen zien als een vorm van nederigheid. Nou, ik begrijp heel goed dat je op een schoolplein niet gaat zeggen van mensen, kinderen, jullie moeten nederig zijn. Ik denk niet dat dat landt. Maar het is goed om hier in de kerk daar even wat omheen te lopen om dat woord respect. En te bedenken van nou, dat is misschien wel een vorm van nederigheid. Als je Jezus wilt volgen. En ik hoop dat jullie als kinderen ook Jezus willen volgen. En dus nederig willen zijn. En dan is een manier om dat tot uitdrukking te brengen dat je respectvol omgaat met een ander. En waarom moet je respectvol omgaan met een ander? En dit zeg ik natuurlijk ook tegen de leerkrachten. Want het gaat in respect dan vaak over dat onze kinderen zich moeten aanpassen. Maar misschien moeten wij als ouders en leerkrachten ons ook wel aanpassen. We moeten ook respect hebben voor kinderen. Want respect is een vorm van nederigheid. En nederigheid, dat betekent dat je weet dat er iets is wat groter is dan jij. Ieder mens, ieder ander mens heeft iets waardoor hij groter is dan jij. Gewoon omdat hij of zij uniek is. Heel bijzonder. Gods eigen schepsel. Dus Jezus volgen op het schoolplein betekent dat ouders en leerkrachten en kinderen respectvol met elkaar omgaan en daarin nederig zijn om daarin de stijl van Jezus te laten zien. Jij, de ander, jij bent heel bijzonder. Dat woord respect, dat komt van het Latijnse woord respicere. En dat betekent eigenlijk nog een keer kijken. Dus even, je kijkt naar iemand en je denkt, ik ga schelden of zo. Of ik ga brutaal reageren. Of ik zal eens even laten merken dat ik de baas ben. Maar respicere is dat je nog even een keer kijkt. Wie heb ik nou voor mij? Een uniek mens. Een geliefd kind van God. Dat vraagt nederigheid. Het derde wat ik aanreik is, oefen je in de deugd van humilitas en ook in humor. Humilitas, dat komt van, dat kennen we in het Engels wel, humility. Dat is nederigheid. Komt van het woord humus, aarde. We zijn allemaal aardlingen. En eigenlijk met alles en iedereen waarmee we in aanraking komen, komen we in aanraking met een geheim. Met iets wat groter is dan wij. En dat woord humor is ook zo mooi. Het is ook zo belangrijk, dat hoort bij nederigheid, dat je ook een beetje om jezelf kunt lachen. Als je niet om jezelf kunt lachen, dan moet je je ook eens afvragen, ben ik niet hoogmoedig? En humor is dat je jezelf kunt relativeren, dat je het leven wat kunt relativeren. Dat hoort bij die houding van nederigheid. Ik kwam ook een boek tegen en dat noem ik even. Ik heb het veel verder niet gelezen, maar dat vond ik een buitengewoon boeiende titel. Een Engelse titel. Humilitas. Eigenlijk een hele klassieke deugd is dat. Humilitas. The lost key to life, love and leadership. Ik kan me zo voorstellen dat er wel mensen in de kerk zijn en zeggen, nou, dat is een interessant boek. Nederigheid. De verloren sleutel tot het leven, tot de liefde en tot leiderschap. Nederigheid hebben we met een hele belangrijke iets te maken in het koninkrijk van God, maar zeker ook daarmee in ons alledaagse leven. Ten slotte, als je graag nederig wilt zijn, laat een gebed zijn in je leven. Het gaat niet om jouw nederigheid uiteindelijk, maar het gaat om dat de nederigheid van Jezus in jou komt. Dat je nederig bent zoals Hij. Die vanmorgen tegen jou en tegen u en tegen mij zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Zullen we samen bidden? Heer God, we prijzen u op deze zondag, net zoals vorige week, dat u een God bent die ongelooflijk dicht bij mensen is gekomen. Heer Jezus, u hebt uw goden gelijk zijn afgelegd en bent mens geworden. En Heer, wat was er in uw leven een diepe nederigheid. Dank u wel daarvoor. En we bidden u, geef dat wij in uw voetspoor kinderen van het koninkrijk mogen zijn. Leer ons om nederig te zijn. Heilige Geest, vul ons met de nederigheid van Jezus Christus. En geef dat we mogen ontdekken dat juist die nederigheid een kracht is. Heer, geef dat we als geloofsgemeenschap dat ook in ons DNA mogen hebben zitten. De nederigheid van Koning Jezus. De nederigheid van het koninkrijk van God op aarde, zoals in de hemel. Heer, wil ieder van ons daarin leiden. Misschien juist wel ook in de komende week, als het goede week is, stille week. Dat we daarbij stilstaan. Bij uw nederigheid in Jezus Christus. En bij de nederigheid die uw Heilige Geest in ons wil werken. Dat vragen we uit genade. Amen.